Het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk vanaf vers 1. Daar staat het volgende geschreven. In de beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het, van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. We staan stil bij de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Er zijn 109 messiaanse profetieën in het Oude Testament die spreken over zijn komst naar deze wereld als mens. Hij heeft onder ons gewoond. Dit is een historisch feit. Als je het Johannes Evangelie in zijn geheel zou lezen, dan kun je afvragen van waarom is dat evangelie geschreven? Nou, dat staat heel duidelijk in hoofdstuk 20, vers 30 en 31, daar staat, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Er zijn 4 evangelisten en elke evangelist heeft zijn eigen manier om de Heer Jezus te laten zien. Kom je bij het ontwerp van de evangeliën? Hoe zitten die evangeliën in elkaar? Ik heb niet alle details laten zien, maar een aantal punten om even aan te geven van dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes de Heer Jezus laten zien vanuit een verschillend standpunt. Het evangelie van Matthäus, dat gaat over dat hij de koning van de Joden is. Dat begint ook gelijk met het allereerste vers, Matthäus 1 vers 1. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Als we het nu hebben vanmorgen over de geboorte van de Heer Jezus, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten van waar komt hij vandaan. Nou, Matthäus begint met te zeggen, hij is de zoon van David. Het tweede evangelie, Marcus, laat de Heer Jezus zien als een dienstknecht, als een slaaf. Nou, een slaaf, dat is niet interessant waar hij vandaan komt. Hij is er gewoon. Vandaar ook dat in Marcus geen geslachtsregister staat. Lucas laat zien dat hij de zoon des mensen is. Lucas, en dat is opmerkelijk als je het evangelie van Lucas leest, dat het bezien wordt vanuit het standpunt van een arts. Lucas was een arts. Hij was geen Jood. Op zich ook heel opmerkelijk. Alle Bijbelboeken zijn door Joodse mensen geschreven, met uitzondering van Lucas. En Lucas was een geweldige geschiedschrijver. Vandaar ook dat we na Lucas, Lucas 1, Lucas 2 hebben, het boek Handelingen. De beste geschiedschrijver die er ooit is geweest. En dan komen we bij het Johannesevangelie waar we vanmorgen bij willen stilstaan. Die laat zien dat de Heer Jezus is de Zoon van God. En dat Hij de Eeuwige is. Want daar begint zijn geslachtsregister mee, wat we gelezen hebben. In de beginne was het Woord. Nou, wat meer details, dat mag u zelf even lezen. Maar ook opmerkelijk is dat het Johannesevangelie toch wel heel specifiek eigenlijk voor de gemeente geschreven is. Het Johannesevangelie bestaat eigenlijk maar op 700 woorden, als je dat allemaal, maar de woorden die geschreven zijn en de manier waarop het geschreven is, is voor een kind te begrijpen, maar voor degene die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen, is het haast zo ondoorgrondelijk, omdat het uitgaat van de geweldige positie van de Heer Jezus Christus. Dat Hij de Eeuwige is. En als je daarover nagedenken, wat is eeuwigheid? Daar zullen we zo bij stilstaan. Want dan gaat het je op een gegeven moment duizelen in je gedachten. Omdat wij mensen zo denken in tijd. Want als je dit eerste vers zo leest, dan is het ook van dat je gelijk teruggaat naar helemaal het allereerste zin van de Bijbel. In de beginne schiep God de hemel of de hemelen en de aarde. Maar als je het goed gaat lezen, dan zie je van dit is eigenlijk nog daarvoor, voor in de beginne dat God de hemel en de aarde, of de hemelen en de aarde heeft geschapen. Het woord wat hier gebruikt wordt voor woord, dat is het Griekse woord logos. En logos kun je ook vertalen met een woord wat je uitspreekt, maar ook het spreken. En eigenlijk als je daar nog wat dieper in gaat duiken in dat woord, dan kom je ook van eigenlijk de gedachte die achter het spreken zit, komt daarin naar voren. En als je daarover na gaat denken, van hoe komt een gedachte tot stand en wanneer spreek je iets uit, dan zie je al de diepgang van dat woord, het woord. In de beginne was het woord. Ik heb dat geprobeerd ook een beetje duidelijk te maken in een tekening, zeg maar, die dit aangeeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Je ziet er allemaal cirkels en op een gegeven moment zie je daar een soort bliksemschicht. Ik zal het ook even laten zien in een iemand die daar een videootje van gemaakt heeft. Dan mag ik dat even starten natuurlijk. Daar zie je het begin, de schepping, Adam en Eva. En dan gaat het zo de hele lijn, de torenbouw van Babel, de gehele geschiedenis van Israël, de slang, de duivel, het kruis van de Heer Jezus, en de tijd waar we nu aan lezen, de tijd van de genade, de zeven gemeenten, vervolgens de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk, en uiteindelijk de eeuwigheid waar God zal zijn, alles en in allen. Want dat is hetgeen waar het over gaat. Als we spreken over iemand die geboren is, dan ga je kijken van waar komt hij vandaan. Dat is vaak ook als je iemand ontmoet en zeggen van ja, uit wat voor familie komt hij. Maar hier gaat dat veel verder dan we eigenlijk in eerste instantie beseffen. Want dit gaat terug tot in de eeuwigheid. En ook als je het plaatje een beetje volgt, dan kun je zeggen vanuit de eeuwigheid komt daar de tijd. En de tijd, als we geschiedenis bestuderen, dan is het vaak van nou, dan heb je een rechte lijn, begon ergens in 1500 zoveel en we zitten nu ergens in het jaar 2023 en wat is er in de tussentijd gebeurd, alsof dat een opeenvolging van gegevens is. Maar als je dan gaat denken van wie is nu de Heere zelf, die staat boven de tijd. Bij hem is het niet dat het tijd is.
Hij staat daarboven. En als je boven de tijd staat, dan betekent dat dat je alles in één keer kunt zien. Je kunt zien wat er bij Adam en Eva gebeurde. En je kunt zien dat uiteindelijk, als je dat zwarte lijntje zo volgt, hè, dan gaat de slang, de duivel, de Satan, wordt uiteindelijk gegooid in de poel des vuurs, die brandt van vuur en zwavel. Hij kan het in één keer, vanuit Gods standpunt, is dat alles tegelijk te zien. Als je daarover na gaat denken, dan gaat het je duizelen. Zeg van, hoe is dat nou toch mogelijk dat alles zichtbaar is vanuit Gods standpunt? Dus hij is de eeuwige. Het woord is er. Staat ook zo mooi in 1 Timotheüs 3 vers 16. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, waar we vanmorgen bij stilstaan. Hij is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En het komen naar deze aarde, naar deze wereld, van de Heer Jezus, is door vele mensen gewoon simpelweg, wordt dat niet begrepen. Want het woord, dat is niemand anders dan Yahweh. De Heere. De ik ben die ik ben. De ik die zijn zal die ik ben. Ook in het evangelie van Johannes wordt het duidelijk gemaakt. In Johannes 10 vers 30 staat. Ik en de Vader zijn één. Johannes 14 vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En vers 11 van hoofdstuk 14. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Die eenheid die er is tussen de Vader en de Zoon is haast niet aan te geven hoe intiem dat is. En als je dan gaat bedenken dat de eeuwige zich zo klein gemaakt heeft als een klein zaadje en gelegd is in de moederschoot van Maria. De eeuwige is zo klein geworden en hij is mens geworden. Als we even terugkeren naar het Johannes-evangelie wat we gelezen hebben. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Alle dingen zijn door hem geworden. Hij is de schepper van alles. Zo staat in Hebreeën 1 vers 1 en 2 staat, nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Hij is naar deze wereld gekomen, bijna 2000 jaar geleden. En hij heeft gesproken. Wat doet u daarmee? Wat doet u met datgene wat hij heeft gezegd? En hoe spreekt hij tot u? Door middel van zijn woord. En laat ik dat misschien even heel duidelijk zeggen, van het is alleen door zijn woord. Vele dingen worden tegenwoordig geroepen. Maar zoals de Heer spreekt, hij heeft alles wat nodig is voor u, voor mij, staat in zijn woord. Wat doen we daarmee? Want wat doen we met datgene wat hij heeft gezegd? Zelfs de werelden zijn door hem gemaakt. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Zoals staat in Colossenzen 1 vers 15 tot 17. Laten we dat maar even opzoeken. Kunt u het zelf even lezen. Kolossenzen 1 vers 15 tot en met 17. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden. Het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is onvergelijkbaar. Met deze dag denken we terug aan een kindje wat wordt geboren. En ook als je het hele gebeuren dan ziet, ook wat beschreven wordt in Matthäus en Lucas, de omstandigheden waar het in gebeurde, daar zou je heel veel over kunnen zeggen, maar vaak wordt vergeten waar het om gaat, wie hij werkelijk is. Als je voorstelt dat hij de heilig, heilig, heilig God is. Hij kwam op aarde als mens. Zoals staat in Hebreeën 10 vers 5 tot 7. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld. Slachtoffer en brandoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen. O God, dat heeft hij gezegd in de eeuwigheid, voordat hij naar deze wereld kwam. Ik kom om uw wil te doen. Wat doen wij? Wat is ons getuigenis? Wij mogen getuigen van de persoon van de Heer Jezus Christus. Als we teruggaan naar het Johannes-evangelie, vers 4, daar staat, in het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Dat staat zo heel mooi ook beschreven in, of eigenlijk moet je dan even weer teruggaan naar Genesis 1, want wat gebeurde daar op de eerste dag? En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. De meest duidelijke scheiding die je maar kunt aangeven is licht en duisternis. In hem, in de persoon van de Heere Jezus Christus, is het leven. Hij is het licht voor de mensen. Staat zo mooi beschreven in Psalm 36 vers 9. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En dat is het wonder van ons als mensen die tot geloof zijn gekomen in de persoon van de Heere Jezus Christus. Want de wereld zegt van, je moet alle dingen uit het leven halen die er maar zijn. Maar als christen ga je pas de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Omdat wij de bron van het leven hebben ontdekt. De persoon van de Heere Jezus Christus. In 1 Johannes 1 vers 7 staat, maar als wij in het licht wandelen, Zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dit vers, ik weet nog heel goed, toen ik pas tot geloof kwam, was dat dit vers mij zo diep heeft aangesproken tot op de dag van vandaag. Dat alles wat je hebt gedaan, al de zonde die je doet, dat je daarvan gereinigd wordt door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hij kwam als kindje, heel teer naar deze wereld. Hij is de eeuwige. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. En wat was daarvoor nodig? Om dat met zijn vader, zeg maar, en de mens die geschapen is, dat goed te maken. Er was nodig dat het bloed van de laatste Adam, de tweede mens, gestort zou moeten worden. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Van alle zonden. Wandelen wij werkelijk in het licht? Want in het licht zie je de dingen. Als we hier alles uit zouden doen, dan wordt het allemaal een beetje mistig. Nu is het buiten nog een klein beetje licht. Maar zo is het ook in je leven. Schijnt het licht van de Heere Jezus in jouw leven? Wij mogen daarin wandelen, in dat licht. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen van, is dat licht dan zichtbaar in ons leven? Want het is wel de bedoeling dat je dat doorgeeft. Geeft ook een verantwoordelijkheid naar elkaar toe, hè? Dat hebben we gelezen in 1 Johannes 1 vers 7. Maar als we in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Vanmorgen mogen we bij elkaar zijn. We mogen spreken over zijn woord, over de Heer Jezus zelf. We mogen ook andere dingen doen. In Johannes 1 vers 5, daar staat, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen. De Nadertse Bijbel zegt niet opgenomen. Er is scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En de duisternis kan het licht niet doven. Als daar het licht is. Want je kunt daar nog heel diep over nadenken. Van wat is nu eigenlijk de definitie van licht? Je zou kunnen zeggen, nou, er brandt hier iets, dat is toch licht? Maar dat is de energie, zeg maar, die ergens vandaan komt. Maar als we dat allemaal wegdenken. Wat voor licht kunnen we dan eigenlijk nog bedenken? De zon. Maar dan gaat het nog verder, want als je zegt van wie is nu werkelijk licht? Dat is de Heer zelf. God is licht en in Hem is geen duisternis. En dat is ook het bijzondere van Gods woord. Dat Gods woord, ik heb dat in het begin al even genoemd, dat er profetieën zijn vervuld in de komst naar deze aarde. Maar zo staat in 2 Petrus 1 vers 19, en zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Want meer dan 30% van de Bijbel bestaat uit profetie. Zoals staat in Jesaja 45 vers 21, er staat, verkondigt en treedt hiertoe, ja beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere, Yahweh? En er is geen God behalve mij, een rechtvaardig God. En een heiland. Niemand is er dan ik. Al die mensen die roepen van waar je maar in gelooft, dat maakt allemaal niks uit. Onzin. Er is maar één God. De schepper van hemel en aarde. En die ene God, de ware God, die heeft zich zo klein gemaakt. En hij is tot ons gekomen als mens. En het geeft ook zo duidelijk aan dat Gods woord, zeggen van ja, dat is door mensen opgeschreven. Maar degene die de woorden heeft ingefluisterd, ingeademd, dat is de Heere zelf geweest. Gods woord is van bovenaf tot ons gekomen. En hetgeen wat hij bedoelt, staat hierin. Hij zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Want dat is ook zo'n misvatting. De ene zegt, ja, je moet het zus lezen, je moet het zo lezen. Maakt niet uit hoe je dat moet lezen. Zoals er, dat er staat, zo wordt dat bedoeld. En dat is het grote wonder van Gods woord. Gods woord is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Als we verder lezen, dan staat er in vers 6 van Johannes 1. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat iedere mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Als je nadenkt over de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de eeuwige. Hij is van eeuwigheid. Hij is het woord. Hij is God zelf. Jawel. Hij is het licht. Hij noemt zichzelf, ik ben het licht der wereld. Hij is al je vertrouwen waard. Maar daarnaast wordt gezet Johannes de Doper. Hij is ook gekomen naar deze aarde. Hij is geboren. Hij is een man. Hij is door God gezonden. En waarom? Om te getuigen van het licht. Hij wijst de mensen op de Heer Jezus Christus. Johannes de Doper had een heel belangrijke taak. En als je over Johannes de Doper nadenkt, dan moet ik altijd een beetje denken van, eigenlijk wat een rare man was dat, hè? Hij was daar aan het roepen midden in de woestijn. Nou, als je vandaag en de dag midden in de woestijn iets gaat roepen, dan heeft dat geen enkel effect. Want tegenwoordig moet alles met veel bombarie via reclame bekendgemaakt worden. Grote billboards. Elke dag als ik van mijn werk naar huis loop, zie ik daar een groot reclamebord. En dat moet elke week weer veranderd worden met andere reclame. Je wordt daarmee, ik zou zeggen, doodgegooid. Maar hoe deed Johannes dat? Hij was de roepende in de woestijn. En het bijzondere is, dat roepen in de woestijn was zo bijzonder, ze kwamen allemaal naar hem toe. En waar sprak hij van? Hij sprak van degene die kwam. Lucas 16 vers 16 zegt, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En in Matthäus 11 vers 11 staat, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Hij sprak in de woestijn. Hij was een stem die riep in de woestijn. Wij mogen luisteren naar de stem van de goede herder. Want naar welke stem luister je vandaag op de dag? Want omdat er zoveel informatie op je afkomt, waar luister je naar? Want als je goed dat probeert te begrijpen, dan zeg je van ja, maar Johannes, eigenlijk zijn wij dat op dit moment. Want Johannes is natuurlijk gestorven. Sterker nog, hij is onthoofd. Hè? was trouwens ook op een geboortefeest. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Want wij zijn nu eigenlijk ook een soort roepende in de woestijn. Want als wij spreken over de persoon van de Heer Jezus Christus, komen ze allemaal naar ons toe en zeggen van nou, daar willen we zijn. Het is vaak omgekeerd. Willen we niks mee te maken hebben. Wat jij zegt, is niet belangrijk voor mij. Dus in die zin kunnen we ons vereenzelvigen met Johannes. Om te getuigen van hem. Want dat is onze taak. Wij die de Heere Jezus persoonlijk in ons leven hebben toegelaten, die hem hebben leren kennen, hebben iets te vertellen aan deze wereld. En dan is het ook zo triest, als je leest Johannes 1 vers 11, daar staat, hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het grote wonder dat hij vanuit de eeuwigheid kwam naar deze wereld, naar deze aarde. Uniek. Maar wat deed men ermee? Zijn leven hier op aarde was niet dat iedereen vol begrip was. Tegenstand. En het meest extreme was, hij moest worden gekruisigd. Hij werd veroordeeld. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat is dat een ongelooflijke, trieste constatering. God had Israël, heeft Israël lief. Maar de liefde werd niet beantwoord. Ze moesten hem niet. Dan staat er in vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Wat een geweldige belofte wordt hier gedaan. Allen die hem hebben aangenomen. Hebt u dat al gedaan? Kent u de persoon van de Heer Jezus Christus heel persoonlijk? Heb je dat gebed uitgesproken tot God de Vader? Ik ben een zondaar. Ik heb verlossing nodig. En ik weet dat de verlossing er is in de persoon van de Heer Jezus Christus. Omdat hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je kunt spreken tot God de Vader. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Je zou kunnen zeggen om dat persoonlijk te doen, ga op je knieën. Spreek dat gebed uit. Laat hem toe in jouw leven. Het licht gaat dan werkelijk schijnen in jouw leven. En het licht mag je doorgeven. Want daar staat hij zo mooi. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht, en dan staat het Griekse woordje exousia, dat wil zeggen de macht, het gezag, de autoriteit, om kinderen van God te worden. Het wordt u gratis aangeboden. Maar de prijs was helemaal niet gratis, want dat heeft de Heer Jezus alles gekost. De eeuwige die vanuit de eeuwigheid in de tijd gekomen is, heeft zijn leven gegeven voor u, voor mij. En wat kostte hem? Dat kostte hem zijn leven. Hij heeft de prijs van de zonde betaald. Om nog even dat aan te geven van Adam werd geschapen door de Heere zelf. Maar wat gebeurde er? Hij at van de boom der kennis van goed en kwaad. De zonde is na Adam in ieder mens werkt dat door. En daar was iets voor nodig. En het bijzondere is dat God het allemaal heeft voorzien. Hij heeft vanuit de eeuwigheid gezien, wat ik net in het plaatje heb laten zien. Hij zag wat er ging gebeuren voordat het ging gebeuren. En hij kent ook u heel persoonlijk. Is dat niet wonderlijk? Als je erover nadenkt, een God die alles heeft gemaakt, dat hij bemoeienis wil hebben met ons. Zo lief heeft hij u. Wat doe je met hem? Want een kindje, het is allemaal mooi, teer, klein, dat lijkt allemaal zo aandoenlijk. Maar wat er vervolgens gebeurde, het kostte zijn leven. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. En dan zou u kunnen zeggen van wanneer moet ik dat dan doen? Ik zou zeggen nu. Niet morgen. Stel dat niet uit. Wie weet wat er morgen gebeurt. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Tot slot nog, één keer vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de ene geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Amen.